Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Gemeente, wij openen het woord van God en we doen dat in de profetieën van Jesaja. We lezen uit het 48ste hoofdstuk van dat Bijbelboek, de versen 12 tot en met 22. Jesaja 48, de versen 12 tot en met 22. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 15e vers van Psalm 31. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aarde gegrond, en mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten. Wanneer ik ze roep, staan ze daar tezamen. Vergadert u gij allen en hoort, wie onder hen heeft deze dingen verkondigd? De Heere heeft hem lief, hij zal zijn welbehagen tegen Babel doen en zijn arm zal tegen de Chaldeeën zijn. Ik heb het gesproken, ook heb ik hem geroepen. Ik zal hem doen komen en hij zal voorspoedig zijn op zijn weg. Nadert gij lieden tot mij, hoort dit. Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken, maar van die tijd af dat het geschied is, ben ik daar. En nu de Heere, Heere, en zijn geest heeft mij gezonden. Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls, ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Och, dat ge naar mijn geboden geluisterd had, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. Ook zou uw zaad geweest zijn als het zand en die uit uw ingewanden voortkomen als deszelfs steentjes, wiens naam niet zou worden afgehouden, noch verdelgd van voor mijn aangezicht. Gaat uit van Babel, vliet van de Galdeën, verkondigt met de stem van gejuich, doet zulks horen en brengt het uit tot aan het einde der aarde, zegt de Heere heeft zijn knecht Jacob verlost. En zij hadden geen dorst toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Hij deed hun wateren uit de rotssteen vlieten. Als hij de rotssteen kliefde, zo vloeiden de wateren daarheen. Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. Laten wij nu eerst samen bidden. Heere, nu wij vanmiddag bij elkaar zijn in dit kerkgebouw, zoeken wij allereerst ook uw aangezicht om een zegen van u te bidden, om u te vragen dat u in ons midden wilt zijn, dat u het wilt zijn die uw woord dat we mogen gaan horen wilt indragen in onze harten en dat u erbij wilt zijn als straks door bruid en bruidegom hun ja-woord zal worden uitgesproken. En dat u erbij wilt zijn, Heere, en naar ons horen wilt, als we met en voor dit bruidspaar uw aangezicht zullen zoeken in gebed. We hebben op een trouwdag allerlei gewaarwordingen, misschien ook wel allerlei emoties van blijdschap en van dankbaarheid aan de ene kant. En er kan ook best wat van een stukje heimwee of een stukje los moeten laten en de moeite die daarmee gepaard gaan aanwezig zijn. Heren, u weet wat het allemaal teweeg gaat brengen als twee jonge mensen, en zo is het naar uw eigen woord, de keus uitspreken om met elkaar verder te gaan, terwijl dan de consequentie is dat ze vader en moeder verlaten en dat ze een nieuw leven beginnen. Dat ze het huis waar ze in gewoond hebben en het dak waaronder ze verkeerd hebben achter zich laten om nu met z'n tweeën onder een ander dak te gaan schuilen. Heren, zo hebt u het ingezet, zo vinden we het ook letterlijk geformuleerd in uw woord. Maar het brengt best het een en ander aan gewaarwordingen en aan gevoelens mee. Mag de blijdschap overheersen. De dankbaarheid dat u opnieuw mensen aan elkaar verbindt. Dat u die zegen uit het paradijs vandaag nog geeft. Toen u dat voor het eerst deed, toen was alles ongerept. Toen was alles voluit heerlijk. Dat is zo niet meer. Maar het huwelijk op zichzelf is gebleven. Met risico's, met gevaren. Want het zijn niet meer mensen zoals Adam en Eva waren toen ze elkaar kregen. Het zijn wel nakomelingen van Adam, maar van de gevallen Adam en Eva. En dat dragen ze ook met zich mee. En daarom vooral, heren, is het zo nodig dat u met hen optrekt. En dat u met hen meegaat. En dat u in hun huis uw intrek neemt. En dat u uw woord in hun leven een allesbeheersende plaats geeft. En daarom mogen we ook op deze hun trouwdag naar uw woord gaan luisteren. Want u wilt dat woord meegeven. En u wilt in dat woord zelf mee optrekken. En dat belooft u ook. Geef dat zij in de verdere gang van hun leven er steeds maar weer behoefte aan zullen hebben. Dat u dat woord wat u op de trouwdag meegeeft, wilt vervullen. En dat ze daar waarlijk gedurig weer om verlegen mogen zijn. Bereid zo hun harten en die van ons allen voor de ontvangst van uw woord en zegen deze kerkdienst om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu weer zingen en dan wel uit de 25e psalm, het 2e en het 4e vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En zeer een goedheid kent geen palen. Thank you. Gemeente, wij gaan vanmiddag luisteren naar Gods woord. En wel uit het 48e hoofdstuk van Jesaja. En daarvan speciaal het 17e vers. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Een woord uit het tweede gedeelte van de profetieën van Jesaja. En voor zover u wat bijbelvast bent, weet u dat dat tweede deel van Jesaja, beginnend bij hoofdstuk 40 tot en met het 66e hoofdstuk, met name het deel is waarin het gaat over de verlossing die de Heere belooft te gaan werken in het leven van zijn volk Israël dat in de ballingschap vertoeft. God heeft zijn knecht Jesaja jaren van tevoren al gebruikt om die verlossing, die terugkeer uit de ballingschap aan te kondigen. En in al die profetieën die daarover gaan, zijn er een aantal die speciaal betrekking hebben op de zogenaamde knecht des Heren. Dat is eigenlijk ook in het 48e hoofdstuk van dit boek het geval. En de knecht des Heren, dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus, die in de volheid des tijds in deze wereld zou komen om het echte verlossingswerk te doen. Niet alleen maar verlossing brengen uit een situatie van ballingschap en van gevangenschap, maar een situatie waarin het nog eigenlijk veel ernstiger is. Verlossing uit de macht van de zonde, verlossing uit de macht van de dood, verlossing uit de heerschappij van de duivel. En daarom heeft dit Bijbelboek, met name ook om deze kant van de zaak, voor ons nog altijd actuele betekenis. En hij levert zelfs stof op voor een meditatie op een trouwdag. We komen naar de kerk, bruidspaar. Jullie kwamen naar de kerk met name met familie en met alle bekenden en ook mensen uit onze gemeente. We kwamen naar de kerk omdat God ook wat wil zeggen op jullie trouwdag. Jullie krijgen allerlei wensen mee van mensen, van je ouders, van andere familieleden, van dichtbij en van wat verder weg. En vanavond, of straks na de kerkdienst, als mensen komen feliciteren, dan hebben ze allemaal zo hun eigen woord, hun eigen wens, hun eigen boodschap, hun eigen. En maar te midden van al die mensenwoorden, goed bedoeld en zeer op prijs gesteld, is er ook het woord van de Heere. En zou je dat nou ook niet het hoogtepunt van je huwelijksdag kunnen noemen? Dat de Heere tot je spreekt. En dat Hij je ook wat mee te delen heeft. Wat wij mensen tegen elkaar zeggen, als we elkaar een hand geven om elkaar te feliciteren en het beste en Gods zegen enzovoort toe te wensen, dat blijft allemaal in woorden steken. Maar wat de Heere te zeggen heeft, dat mag dan ook net zo goed als onze woorden uit woorden bestaan. Maar zijn woorden, en in het Hebreeuws is dat nog altijd hetzelfde woord ook dat ervoor gebruikt wordt. Zijn woorden zijn ook daden. Hij en hij alleen kan ook doen wat hij belooft. Nou, en als je nou vanuit deze achtergrond, met dit in gedachten, dat woord van vanmiddag is op je aan zou willen laten komen. En niet alleen dit bruidspaar, maar wij allen horen dit woord en in feite hebben we natuurlijk allemaal zo'n boodschap nodig. En moet het in ons alle leven gebeuren wat de Heere hier belooft en toezegt. Als je zo dat woord van de Heere nou eens naar je toe zult horen komen. Al zo zegt de Heere. Dan zeg ik toch niet te veel als ik zeg dat zo'n kerkdienst, dat zo'n boodschap van Gods wegen, zo'n woord van Hemzelf, toch eigenlijk het hoogtepunt op je trouwdag is. Zo begint het dan ook. Alzo zegt de Heere. En alleen deze introductie, deze inleidende woorden in onze tekst zijn genoeg om onze aandacht te trekken. God zegt wat. Is dat geen wonder? Is het geen wonder dat God nog spreken wil? Hij sprak tot Adam en Eva. Begrijpelijk, dat waren mensen door hem goed geschapen. Dat waren mensen die gehoorzaam waren aan zijn wil. Dat waren mensen die hem lief hadden en die hem beminden met heel hun hart en met heel hun ziel. Dat waren mensen in wie de Heere zich kon verheugen. Dat waren echt Gods lieve kinderen die hun vader ook beminden en die hem gehoorzaamden in alles dat God tot hen sprak. Ja, waarom niet? Er was niks in de weg. Maar dat God nog spreekt. En niet alleen maar oordeelswoorden spreekt. Als hij dan toch spreekt, dan kon je als zondaren immers verwachten dat het een boodschap van oordeel en van gericht en meer niet zou zijn. Maar dat God nog in genade spreekt. En dat hij onze aandacht vraagt nog voor woorden van troost en woorden van bemoediging en woorden van onderwijzing en woorden waarin zijn gebleven zondaarsliefde openbaar komt. Is dat geen wonder? Nou, als de tekst dan zegt, alzo zegt de Heere, dan luisteren we. En dan is onze aandacht hier en hier alleen bij. Wie is hij dan? Hoe maakt hij zich bekend? Wie is die God die spreekt? Hij maakt zich bekend, en dat is een woord in onze tekst dat in het tweede deel van Jesaja nogal eens vaker voorkomt, als de Verlosser. Dat is een naam die niet zoveel betekenis heeft voor mensen die nergens gebrek aan hebben. Voor mensen die niet in nood zijn, voor mensen die geen gevoel hebben dat ze gevangen zitten, voor mensen die helemaal niet idee hebben dat ze verloren zijn, die weten met zo'n naam geen raad. En die hebben aan een verlosser ook helemaal geen behoefte. Maar mensen die wel ontdekt hebben dat ze in zichzelf verloren mensen zijn en gevangen zitten en dat hun situatie echt niet zo rooskleurig is, veeleer hopeloos. Zulke mensen gaan er belang bij krijgen als er iemand zegt, ik ben de verlosser. En als dat iemand is die dat ook nog mag zeggen en die dat ook nog bewezen heeft. En in de geschiedenis heeft deze God bewezen dat hij de verlosser is. Dat weet Israël heel goed. Dan hoeft Israël alleen maar terug te bladeren in de geschiedenisboeken. En dan komen ze er heel duidelijk achter dat wat God hier zegt echt ook waar is. Dat je dat vertrouwen kunt. De Heere heeft ze toch verlost uit Egypte. De Heere heeft toch wonderen gedaan. En hoe vaak is het daarna al niet gebeurd. Dat als er vijanden waren die hem bedreigden en meer deden dan hem bedreigen. Als er vijanden waren die het land verwoestten en die mensen uitmergelden. Dan kwamen er door de genadige daden van de Heere iedere keer weer verlossingen. En nu zal hij het weer gaan doen, zo kondigt hij aan. Aan dat volk dat om de zonde in ballingschap zit. Ja, juist omdat ze in ballingschap zitten. Juist omdat ze gevangenen zijn. Juist omdat ze hebben moeten erkennen dat die koning van Babel veel machtiger was dan zij. En dat hij de mogelijkheid had om hen gevangen te houden. Zolang als hij wilde. Hebben ze een verlosser nodig. En ik zei al, als het gaat over die knecht des Heren, dan krijgt die oudtestamentische profetie en die oudtestamentische aankondiging van de Heren als verlosser tegelijk nog die geestelijke dimensie dat de Heren aankondigt, dat hij een nog veel grotere en nog veel rijkere verlossing werkt. Wie hebben er behoefte aan? Wie krijgen hem zo nodig? Zij die zichzelf leren kennen als verloren mensen. En die zichzelf ook niet kunnen redden, omdat hun verlorenheid zo groot is. Zij die zichzelf leren kennen als Mensen die machteloos gebonden zijn. En die zichzelf er niet aan kunnen onttrekken en ontworstelen. Omdat de banden te vast zitten. Ze hebben een verlosser nodig. Zo maakt de Heere zich dus allereerst bekend. En dat is tegelijkertijd al een eerste aankondiging van hoe groot hij in zijn genade is. Want vergeet het niet, hij zegt het. Hij zegt het niet tegen Adam en Eva voordat ze zondaar werden. Maar hij zegt het tot het geslacht dat na hen gekomen is. En dat een zondig geslacht is. Ik ben toch verlosser, zegt hij. Wie is hij die hier spreekt? Hij noemt zich ook de heilige Israëls. Nou, de geschiedenis van het volk Israël heeft ook bewezen dat de God die zij dienen en de God die zich aan hen geopenbaard heeft een machtig God is. En dat de daden die hij verricht heeft soms ook zo diepe indruk gemaakt heeft, ook op de volkeren rondom, dat ze het wel moesten erkennen dat de God van Israël al de machten van de andere goden verre te boven ging. En hij is Israëls God. De heilige Israëls. Hé, maar als nou de Heere zich de heilige Israëls noemt, wordt er dan eigenlijk niet tegelijkertijd een streep gehaald door dat andere, waar we het zo pas over hadden? Wordt het nou ondersteboven gehaald dat de Heere verlosser is? Spreekt het een het ander eigenlijk niet tegen? Want hoe kan de Heere nou zeggen dat hij de verlosser is, terwijl hij in één adem erachteraan voegt dat hij de heilige is? Hoe kan de heilige de verlosser van zondaren zijn? De term, de naam, de titel, de heilige Israëls. Als je daar goed op over nadenkt en dat goed op je in laat werken, dan kun je daar eigenlijk niet zoveel troost aan ontlenen. Want leg je eigen leven nou eens naast hem. En leg je eigen leven nou eens naast de maatstaven van zijn heiligheid. Hoe kun je dan voor hem bestaan? Hoe kun je dan ooit verwachten dat hij bemoeienissen met je zal hebben? Zal zijn heiligheid, die in de Bijbel getekend wordt soms als een brandend vuur, zal zijn heiligheid je dan niet moeten verzengen? Schrikt die titel, de heilige Israëls, ons niet veel meer af? En wordt dat eerste, ik ben uw verlosser, daarmee tegelijkertijd niet teniet gedaan? Ja, als er niet meer zou zijn dan dat, mogelijk wel. Maar God noemt zichzelf met nog een derde titel. Ik ben uw verlosser, de heilige Israëls. Ik ben de Heere, uw God. En dat is het meest wonderlijke, dat de Heere zichzelf de Heere noemt. En daar zit de gedachte van het verbond in. En als ik verbond zeg, dan leg ik gelijk het verband. En dan laat dat woord verbond, zoals dat in de naam Heere tot uitdrukking komt, tegelijk zien dat er een verband gelegd is tussen deze God en dit volk. Maar wist de Heere dan niet dat het een zondig volk was, of die het wist? En hij wist het heel goed. En hij zegt het ook tegen dat volk op het moment waarop hij toch dat verbond aangaat. Hij zegt het ook dat het niet om enige waardigheid in dat volk is. Hij zegt dat het is niet om enige verdiensten aan hun kant. Hij zegt dat als hij een verbond met hen opricht, hij dat eenzijdig doet, zonder dat hij iets in aanmerking neemt van wat er aan de kant van dat volk is. Hij laat het ze weten dat hij dat verbond met hen sluit, ondanks wie zij zijn. Ondanks hun zonde, hij zegt het heel eerlijk, jullie zijn een hardnekkig volk. een wederspannig volk. En zegt God dan toch, ik ben de Heere, uw God. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat eigenlijk? En nou moet ik toch weer de naam noemen van hem die in dit Bijbelboek of in dit gedeelte van het Bijbelboek de Knecht des Heren heet. Jezus Christus. Zo alleen kan het. Omdat er één tussen die heilige Israëls en dat zondige volk in wilde staan. En omdat die ene in de plaats waar hij wilde staan de schuld van dat volk op zich ging nemen. En de gunst van God aan dat volk ging uitdelen. Nou en zo. En hier is eigenlijk het hele evangelie mee samengevat. Je kunt het op allerlei andere manieren zeggen. En de Bijbel zegt het natuurlijk ook op allerlei andere manieren. Om aan te duiden hoe groot het goed is dat God wil geven aan degene die hem vrezen. Er is zoveel van te zeggen. Veel meer dan je natuurlijk op een trouwdag in een kerkdienst ter gelegenheid van de huwelijksbevestiging kunt zeggen. Maar met deze woorden is toch eigenlijk ook het hele evangelie samengevat en is de boodschap verkondigd. Wie is God? Hoe moeten wij hem leren kennen? Hoe wil hij dat wij hem leren kennen? En hoe spreekt hij tot ons zo? Als de verlosser, als de heilige Israëls, als de Heere. Uw God. En zo wil hij jullie aandacht vragen, Nanda, Leendert Jan. En zo heeft hij een woord voor jullie. En zo geeft hij een belofte mee. En welke belofte is dat dan? Wat zal hij dan doen? Wat wil hij dan doen? Dan noemt Jesaja in deze tekst twee dingen en dat is niet om te zeggen dat daarmee nou al de activiteiten en alles wat de Heere te zeggen en te geven heeft uitgeput is. Natuurlijk niet. Het zijn maar twee van de vele dingen die gezegd zouden kunnen worden en die de Heere op zoveel andere plaatsen in zijn woord nog veel uitvoeriger aanduidt. Maar deze twee heb je op je trouwdag en in je huwelijksleven wel heel bijzonder nodig. Deze twee dingen. Ik ben de Heere uw God die u leert wat nut is. Dat betekent dat hij jullie in de schoolbank zet en dat hij jullie onderwijs gaat geven. En dat hij jullie een aantal dingen gaat vertellen en wil vertellen je leven lang. Waarom is dat nou nodig? Omdat hij beter weet dan dat wij het weten. Dat wij onkundige mensen zijn en dat wij zo weinig weten. En dat er dingen in ons leven kunnen gebeuren en gaan gebeuren waar we helemaal geen raad op weten. En dat er beslissingen van ons gevraagd worden waar we helemaal niet tegen opgewassen zijn. Maar dat wij in allerlei opzichten zo diep van hem afhankelijk zijn. En dat komt er nog bij en dat is ook weer een van die gevolgen van wat er in het paradijs gebeurd is. En wat er nou met het hele menselijke geslacht, het geslacht van Adam en Eva aan de hand is. God heeft ons wel een verstand gelaten. En dat verstand heb je ook mogen gebruiken. En dat heb je ook mogen gebruiken in de tijd die er aan je huwelijksdag vooraf ging. En je hebt overwogen van passen we wel bij elkaar en zijn we inderdaad wel voor elkaar bestemd. En je hebt allerlei andere beslissingen moeten nemen en keuzes moeten maken enzovoort. Maar één ding, en dat laat de Heer in zijn woord ook niet ongenoemd. Laat er dan nog inderdaad een stuk verstand bij een mens overgebleven is. Maar als het over geestelijke dingen gaat. En dat heeft ook zijn uitwaaieringen in het dagelijkse leven. In de dagelijkse beslissingen die je in vele opzichten moet nemen. Maar vooral ook op het geestelijke gebied. Wat bedoel ik, de Heer laat ons duidelijk weten dat ons verstand verduisterd is. En dat we Gods wegen niet kennen. En een mens mag wel denken dat hij weet wat hij weet. En dat hij het redden kan. En hij heeft ook zijn voornemens wel en zijn plannen. En zo zal het gaan en dat zal ik doen. En zo zullen we samen en al die dingen meer. Maar de praktijk laat maar al te vaak zien hoe vaak dat misgaat. Vandaar dat de Heere zegt, en hij zegt het zelfs zonder dat we erom vroegen, ik zal u leren. Ik weet dat het jullie onderwezen moeten worden en ik wil het je ook geven, dat onderwijs. Hoe de Heere dat dan doet? Ja, natuurlijk allereerst via zijn woord. Maar ook via de dingen die hij in zijn voorzienigheid in ons leven doet. Hij past zijn woord toe, daar gebruikt hij de Heilige Geest voor. Hij verlicht ons verstand. Maar hij laat ook in de gang van ons leven soms zien hoe hij wil dat het gaan zal. En het doel bij dat alles, wat het dus het doel dat de Heere erbij heeft, als hij zegt, ik zal u leren. Hij heeft dit doel, dat hij ons duidelijk zal maken wat het nut is, waar we voordeel van hebben. Ik zeg voordeel, ik zeg niet voorspoed, want voordeel, dat is werkelijk tot nut. Voorspoed, dat hoeft helemaal nog niet zo nuttig te wezen. En daartegenover, tegenspoed kan zelfs wel eens nuttig wezen. Dus maak geen, zet geen gelijkteken tussen voordeel en voorspoed. Je kunt voordeel ook wel eens gelijk moeten stellen met tegenspoed. Als het maar wat oplevert in je leven. Als het maar nut heeft. En dan zegt de dichter van Psalm 94 dat er mensen zijn en dat zijn de rechtvaardigen, dat zijn de Godvrezenden. En die kunnen zelfs voordeel trekken uit het leed. Als we straks het huwelijksformulier gaan lezen, dan lees je, en daar begint het zelfs mee, dat onze vaderen het nuttig hebben gevonden en nodig hebben geoordeeld om ons ook op een trouwdag te herinneren aan de velerhande tegenspoed en kruis, die er ook zij vanwege de zonde. En dat gaat aan niemand voorbij, dat gaat ook aan geen huwelijk voorbij. Is dat nou altijd nadelig? Nee. Moet je nou eigenlijk alleen maar altijd op voorspoed uit zijn, op blijde dingen, op fijne dingen? Het ligt wel in onze aard, het ligt wel in onze natuur. En we schuwen de dingen die pijn doen en we lopen er liever bij weg. En wat we ook kunnen, we proberen het te voorkomen en te verhinderen. Maar de Heere weet toch zijn gang wel te gaan. En als hij zegt, en hij maakt het ook nog een keer waar in het leven van mensen, die u leert wat nut is, geef je dan maar helemaal aan dat onderwijs van de meester over. En volg hem nou maar op de weg die hij gaat. En wees nou maar tevreden met wat hij op je pad zendt. Want als je hem mag kennen, en dat moet je toch wel voor alle dingen dan ook zoeken en steeds weer zoeken. Als je hem mag kennen als je verlosser. Als de Heere je God om Christus wil. Dan kun je het helemaal aan hem toevertrouwen. Dan heeft hij nooit iets kwaads in de zin met je. Dan bedoelt hij het nooit verkeerd. En hij doet het daarom ook nooit verkeerd. En wat hij je dan onderwijst, dat is tot je nut, tot je geestelijk nut. En dan zul je ook, en dat staat straks ook in het formulier, alle dingen die ons in dit huwelijk overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heren. En behalve dat de Heere onderwijs geeft, en zoek dat onderwijs maar, als je straks een trouwbijbel meekrijgt, gebruik hem dan ook gedurig. Neem hem dan ter hand en lees erin en onderzoek dat woord en doe het niet alleen maar samen, maar doe het ook gewoon individueel. Want je moet ook individueel het woord van de Heere leren verstaan en ter harte nemen. Wees met deze dingen bezig. Ik bedoel maar, zoek dat onderwijs als de Heere gereed staat, als de leermeester en zijn leerlingen blijven weg. Dan kan hij geen woord kwijt. Daarom ga zitten in die bank Zit aan Jezus voeten, net als Maria in Bethanië. En zeg en gedurig weer zeg, spreek Heere, want uw knecht hoort. Maar dan is het tweede wat hier beloofd wordt, als iets wat de Heere dan ook wil doen. Hij zal leiden op de weg die gegaan moet. Is dat ook nog nodig? Als je onderwijs gehad hebt, dan kun je toch wel weten. Dan weet je toch waar je heen moet en wat je doen moet. Nee, toch nog niet. Het zou wel zo moeten wezen, maar het is kennelijk nog niet zo. En daarom de Heere weet dat en die zegt, ik laat het niet bij onderwijzen. Ik zeg niet, zo en zo moet je gaan en daar moet je zijn en dat moet je doen en dan moet je het allemaal zelf maar doen. De Heere komt niet alleen met zijn belofte ten aanzien van de leer, maar hij komt ook met zijn belofte ten aanzien van het leven. Met andere woorden, hij zet je niet alleen in de schoolbank waar je onderwijs van hem krijgt. Maar als je op weg gaat, dan biedt hij zichzelf aan om mee te gaan. Om zelfs voorop te gaan. Om zelfs de leiding te nemen. Ik zal u leiden. En wat een troost ligt daarin besloten. Vooral als je gaat ontdekken en je komt erachter. Als je eerlijk met jezelf omgaat, kom je erachter. Dat als je zonder zijn leiding gaat, je toch nog verkeerd uitkomt. Al weet je de weg, dan heb je je hart nog niet altijd mee. En dan is je hart nog een dwaalziek hart. En dan gaat het vaak nog een keer mis. Nee, zegt de Heer, ik ga wel mee. Want anders kom je nog niet thuis. Dan is het nog niet veilig. Ik ga ook mee, want onderweg word je door allerlei gevaren omringd. Ook op je huwelijksweg liggen gevaren, links en rechts. Maar de Heere zegt, ik wil meegaan. En ik wil je leiden. Hoe? Alweer door zijn woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet, voor mijn verstand. Je verstand moet verlicht worden. Maar je hebt ook een lamp voor je voet nodig. Wil je weten waar je je volgende stap moet doen? Wil je weten waar het veilig is? Wil je niet struikelen en vallen in een put of over een steen? Wil je niet terechtkomen in een ravijn? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het woord van de Heere geeft aan wat we moeten weten, maar ook waar we moeten gaan. En soms doet de Heere dat dan inderdaad ook, dat lijden in de weg van zijn voorzienigheid. Als je het meemaakt dat in één keer een bepaalde deur waarvan je dacht dat die open zou gaan, dicht blijft. En dat de Heer het gewoon voorkomt. Of op een ander moment dat je niet weet hoe het moet en dat je niet weet hoe deze dingen opgelost moeten worden. En dat de Heer de stukjes van de puzzel zo in één keer laat vallen. Als je een werk zoekt op Flaké en als je een huis zoekt op Flaké, leendert Jan, dan vallen de stukjes zo ineens als een puzzel in elkaar. Zo kun je het ook zien dat de Heere je leidt. Dat de Heere je op een verrassende manier de weg baant. En dat lijden heeft vooral te maken, en dat is weer die relatie die er kwam tussen de heilige Israëls en dat zondige mensenkind. De Heere weet van de geestelijke gevaren die er zijn. Van de zonden die je je leven lang meedraagt. De weg die je gaan moet. Dat is ook de weg van Gods inzettingen. Dat is de weg die de Heer in zijn woord geopenbaard heeft. Dit is de weg. Wandel daarin. Spoor der gerechtigheid. De wandel in de vreze des Heeren. De weg achter de Heer. Amen. Wij gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Thank you. Gemeente, wij gaan er nu toe over om met elkaar te luisteren naar het huwelijksformulier. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Leendert Jan van Kreuningen en Nanda Looy, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep na zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. En opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zult ge vervolgens ook weten de oorzaken waarom de Heere de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een ieder, alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven, want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ge zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. Nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood zal eten, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en bovendien iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, en moet gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn, als uw Heer, gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het gehele vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom leendert Jan van Kreuningen en Nanda Looy, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Wat is daarop jullie antwoord? Dan neem ik u alle die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het aan recht en behoorlijk is dat jullie zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie nu verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. En te antwoorden op de vragen die ik jullie ga stellen. Leendert Jan van Kreuningen, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Adriaantje Govendina Looy hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie, leendert Jan. Wat is daarop je antwoord? Ja. Adriaantje Govendina Looy, bekent gij hier voor God en voor deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Leendert Jan van Kreuningen hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, en hem nimmer zult verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Nanda, wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij gaan zingen uit de 134ste psalm, en daarvan het tweede vers.
Thank you.
de Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, nu wij in deze ogenblikken tot u naderen, wilt u ons dan geven dat we op de juiste wijze tot u komen, met eerbied en in een diep besef van onze afhankelijkheid van u. Maar dat we ook mogen komen in vertrouwen. In vertrouwen dat gij hoort en dat het niet te vergeefs is om tot u te naderen en om uw zegen te bidden. Heren, wij bidden u voor Leendert Jan en Nanda, als ze vandaag door uw hand, door uw voorzienige leiding elkaar als man en vrouw gekregen hebben. En als ze vanaf deze dag samen verder door het leven gaan, laten ze daarover verwonderd en dankbaar mogen zijn. En laten ze uw goede hand in dit alles mogen opmerken, opdat ze aan deze gave nooit zullen gewend raken, zodat de gave gewoon wordt. Maar mag het iedere keer weer voor hen in de beleving een voorrecht zijn dat ze elkaar van u kregen. En als ze elkaar mochten gaan liefhebben, bidden wij u vandaag, op deze dag waarin wensen in vervulling gaan, dat u de liefde nog meer wilt verdiepen en dat u de liefde nog meer wilt sterken. En dat ook de trouw die ze vandaag een en andermaal elkaar beloofd hebben, echt ook diep geworteld mag zijn, zodat het in hun leven meer en meer mag blijken en zij het ook meer en meer mogen weten. Het was Gods hand die ons samenbracht. Vervul dan aan hen de belofte die u vandaag wilde spreken. En geeft u dat woord niet alleen maar mee als een tekst op hun trouwdag, maar als een beleving, als een werkelijkheid waarvan ze keer op keer ook zelf getuigen mogen zijn. Leidt u hen zo en leert u hen zo en weest u voor hen de Verlosser, de Heilige Israëls, de Heere, hun God. Als het u behaagt om dit huwelijk met kinderen te zegenen, mogen die kinderen dan ook groot worden in de vreze van uw naam. En mag dit huwelijk dan ook nog dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, gedenk hen zo in uw gunst en geleid hen op het smalle pad. En mag hun levensweg onder uw zegen, zij het dan niet altijd voorspoedig zijn, mogen we daar eigenlijk wel om bidden, om alleen maar voorspoed. Doen we onszelf dan ook niet tekort, als wij uit uw woord weten dat tegenspoed ook nog voordeel kan brengen, geestelijke winst oplevert, mag hun leven dan inderdaad een leven zijn waarin en uw onderwijs en uw leiding blijken nut af te werpen, zegen te brengen voor en met elkaar, om Jezus wil. Amen. Wij zingen staande 134 vers 3.
Thank you.
Gemeente Jan en Nanda, jullie hebben zojuist je trouwbeloften aan elkaar gegeven. Je hebt voor het aangezicht van de Heere beloofd dat je elkaar zult liefhebben. Ik heb dat er maar bijgevoegd in de vraag die ik aan Nanda stelde, nietwaar? Daar waren we het mee eens, dat jij dat ook mocht beloven. En dat je elkaar ook trouw zou blijven. Op dit moment, waarop jullie zojuist voor Gods aangezicht, ten aanhoren van vele getuigen, deze beloften hebben gegeven, geef ter bezegeling van die belofte aan elkaar deze ononderbroken ring, als een symbool van de blijvende trouw. Er is geen begin en er is geen eind. Het begin is het eind en het eind is het weer het begin. Geef aan elkaar, leendert Jan, jij deze ring aan, Nanda. En Nanda, jij deze ring aan leendert Jan. En dan gaan we nu luisteren naar de sterkte van de band van het huwelijk. Want de Heere weet daar ook van te spreken. Over de band van het huwelijk en de vastheid daarvan. En de trouw die mensen daarin elkaar hebben te bewijzen. Matteüs 19. En de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem, is het de mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Hij antwoordde en zeide tot hen, hebt ge niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees? Hetgeen God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven, haar van zich te laten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegelaten, uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus, en zijt ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult u ook alles wat u in deze huwelijke staat overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heere. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. En dat is dan helemaal in overeenstemming met wat we zojuist uit het woord van de Heere hebben gehoord, nietwaar? De Heere onderwijst in de dingen die tot nut zijn. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Leendert Jan en Nanda, je krijgt van de kerkraad vandaag een trouwbijbel mee. Daar stond ook de tekst van vanmiddag in. Maar dat was er maar één uit de vele. En er staan er nog veel meer in. Woorden Gods, alzo zegt de Heere. Open met dat besef keer op keer de Bijbel. Als je hem samenleest, bij allerlei gelegenheden. Als je samen luistert naar wat de Heere te zeggen heeft. Maar luister er ook heel persoonlijk naar. Hij vraagt jullie aandacht. En dat is al zo'n wonder, of niet? Dat is al zo'n wonder, dat God wat zeggen wil tegen mensen. Luister er dan veel naar. En laat je onderwijzen. En laat je leiden. En God geven dat dat woord echt voor jullie allebei en voor jullie persoonlijk ook een lamp voor je voet en een licht op je pad mag wezen. Dan klaart het duister op. Dan krijg je toch zicht op hoe het moet en wat er moet. En vooral krijg je er zicht op als de Heere je die kennis door zijn Heilige Geest in je hart geeft, waar uiteindelijk de levensweg naartoe mag gaan en mag leiden voor alle die God vrezen en voor wie de Heere, waarlijk de Heere hun God, de Verlosser en de Heilige Israëls is. Ja, je moet de dingen zuinig bewaren. En je moet een trouwbijbel natuurlijk ook zuinig bewaren. Maar je mag hem wel stuk lezen. De gemeente, wij gaan samen danken. Heren, laten we u mogen danken voor wat u gaf, wat u sprak, wat u wilde meegeven, wat u belooft. En vooral u danken voor wie u bent. Heren, als u alleen maar zou hebben gesproken van uw majesteit, van uw toorn, van uw gramschap omdat we zondaren zijn, dan was er voor ons geen hoop. Dan hoefden we ook niet in de kerk te komen. Wat konden we dan een bruidspaar meegeven? Dan was er geen enkele verwachting. Maar nu spreekt u van genade, van vergeving, van verlossing, van vrede, van zegeningen, van leiding geven, van onderwijs geven. En zoveel dingen meer en allemaal dingen die we zo hard nodig hebben. Ontdek ons eraan, Heren, dat we ze nodig hebben. En doe ons ze zoeken. Doe ons er ook gebruik van maken. Doe ons er getrouw gebruik van maken. En laat het woord zo voor Nanda en voor Leendert Jan een boodschap mogen zijn die gij in hun hart schrijft. Maar laat het woord ook tot ons aller hart mogen komen. Want wat zij nodig hebben, speciaal ook nog wel toegepast op hun huwelijksweg, is toch hetzelfde als wat wij allemaal nodig hebben op onze levensweg. Heren, wees gij ons dan tot een gids, tot een helper, ja meer nog, tot een verlosser, tot een God. En neem weg al onze zonden en al onze verkeerdheden. Heren, gedenk dit bruidspaar met de familie ook verder deze dag. We danken u ervoor dat de ouders aan weerskanten deze dag van hun kinderen mogen meemaken. Dat ze dit moment hebben beleefd ook, dat hun kinderen geknield voor uw aangezicht lagen en dat we met hen en voor hen uw aangezicht hebben gezocht en uw zegen hebben gebeden. Leid ook de ouders aan weerskanten door uw geest en geeft dat zij het beseffen mogen dat ook al is er een plaatsje vrijgekomen in hun huis, zij toch hun kinderen in hun hart mee blijven dragen en dus ook de gebedsplicht voor hun kinderen blijven behouden. Heren, geeft u ze alles wat ze nodig hebben op deze dag. We danken u ook voor verschillende grootouders die erbij konden zijn. Al realiseren we ons tegelijk ook dat een paar grootouders aan de kant van Leendert Jan door ziekte niet aanwezig kunnen zijn. Wees u ook met hen en zegen ook hen en wil hen in hun ouderdom nog genadig nabij zijn. Heren, maak alles verder wel. Zegen gij hen ook bij het feest van vandaag en bij de dingen waarin ze een stuk van de vreugde met elkaar mogen beleven. Wees gij daar ook bij en betoon het, Heren, net als op de bruiloft in Cana, dat u een uitnodiging om op een bruiloftsfeest aanwezig te zijn niet afslaat. We danken u ook voor Ralf die orgel kon spelen en die het mocht en kon volbrengen. Heren, ook dat is een zegen van u. Geef ons uw genade verder allemaal heel persoonlijk om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. En dan vertrouw ik er verder op dat u zelf al aandacht geeft aan de andere dingen die nog op de liturgie staan. Ontvang dus de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Thank you.